Dag Johan, welkom in de studio.
Dankjewel.
Johan, ik mag jou niet als een expert aankondigen in community building, dat had ik je beloofd. Maar toch vind ik dat je daarmee Wheel of SaaS, en we gaan zo meteen even op in wat dat precies is, op een heel interessante manier doet. En daar zou ik graag van jou, met jou vandaag even over praten, hoe dat je dat aanpakt. Maar start misschien eens even met jouw pitch. Wat is Wheel of SaaS?
Ja. SaaS staat voor Software as a Service. De meeste kijkers of luisteraars kennen dat ongetwijfeld. En een SaaS-bedrijf bouwen komt met vrij typische uitdagingen. Het is niet als een traditionele business zoals accountancy of een bouwbedrijf. Nee, SaaS, het is een abonnementenmodel. Dat komt met andere dynamics, zeg maar. En dus heel veel SaaS-bedrijven, de directie ervan, de oprichters daarvan, die hebben hele typische uitdagingen. Nou, daar liep ik zelf ook tegenaan toen ik zelf een SaaS-bedrijf had en toen ik met veel SaaS-bedrijven werkte. En ik dacht, eigenlijk zou je die mensen dus gewoon bij elkaar moeten brengen om kennis te delen. Dat was eigenlijk het begin. Toen dacht ik, van, laten we beginnen met een podcast. Dat hebben we gedaan. We gaan wat events eromheen organiseren. Hele naïeve gedachten, blijkt achteraf. Maar het werkte wel. Dus uiteindelijk, fast forward naar vandaag. We zijn een jaar of vier geleden begonnen. Fast forward naar vandaag. Wat we doen, we brengen dus eigenlijk softwareondernemers, SaaS-ondernemers bij elkaar. Zowel in person als online, digitaal. Om van elkaar te leren en ook om een beetje lol te hebben met elkaar. Want soms is het gewoon best wel lastig om zo'n business te bouwen. En door eventjes door. Ja, precies. Precies. Het is gewoon best wel. Er komen heel veel uitdagingen bij kijken. En door te praten met andere mensen die min of meer dezelfde uitdagingen hebben, ja, dan soms voel je even wat minder alleen. Ja. Maar het is ook gewoon dat je toch wel van elkaar kan leren. Als het ene bedrijf succesvol naar Duitsland is gegaan, ik noem maar wat, dan is het toch wel fijn als je daar even mee kan praten, als je die stap ook overweegt. Of als iemand een investeringsronde heeft gedaan, is het lekker als je gewoon eens met die mensen kan sparren. Ja, als er niet zo'n netwerk is, dan moet je er zelf naar op zoek. Toch niet, dan is de kans toch wat kleiner dat je de juiste mensen spreekt. En eigenlijk die verbindende factor, zeg maar, dat proberen wij te zijn.
Ja, en dat doen jullie op een heel knappe manier. Want er zijn heel veel vakverenigingen of andere communities die iets soortgelijk, misschien over een ander topic willen doen, maar toch niet diezelfde dynamiek krijgen als bij jullie. Wij zijn zelf lid bij jullie, omdat we natuurlijk zelf ook events SaaS-software maken. En dat druipt er op een of andere manier af. En ik denk, maar dat is een veronderstelling, dat heel veel te maken heeft met wat je er net al zei. Je bent zelf ook in die SaaS-wereld gestapt. Je hebt daar ook best een boeiend traject achter de rug gehad. Misschien niet, en ik laat het jezelf vertellen, met de outcome die je op dat moment op voorhand had verwacht. Maar hoe belangrijk is die ervaring voor jou op nu die community bouwen? Maar ik laat jou even het verhaal vertellen.
Ja, nee, daar kan ik zeker iets over vertellen. Maar ik denk nog belangrijker is dat we hebben ook een beetje geluk met het feit dat het voor SaaS is. En wat ik daarmee bedoel, ik noemde net bouwbedrijven, accountancy. Nou, denk even aan die industrieën en probeer je voor te stellen hoe een community en hoe events er voor die sector uit zouden zien. Dat is best wel lastig om dan een soort openheid te krijgen tussen ondernemers. Want als jij 100 bouwbedrijven naast elkaar zet uit min of meer dezelfde regio, ja, wat krijg je dan? Dan zitten ze heel erg aan tafel met mensen waarmee ze concurreren.
Ja.
Het werkt niet echt lekker. Kijk je naar de logistieke sector, hetzelfde. Zou je het voor de advocatuur doen, hetzelfde. Voor de accountancy, hetzelfde. Dus nogmaals, dat is dan echt een industrie. En dan kom je heel snel in een soort van situatie terecht waarin je niet zo echt lekker zo open kan sparren over de dingen waar je tegenaan loopt. SaaS is geen industrie. Het is het businessmodel. Dus het businessmodel is voor iedereen hetzelfde. Namelijk abonnementen verkopen en heel veel dynamieken die daarbij horen, die komen overeen. Maar iedereen doet dat net in een andere markt. Jullie maken software voor events. Een andere die maakt software voor bouwbedrijven. De andere voor, noem maar op. Dus overal software.
Omdat we minder concurreren, is er meer openheid.
Ja, dus die openheid, die wordt. Kijk, natuurlijk proberen wij daar ook wel onze rol in te spelen. Dat we mensen een beetje aanmoedigen om inderdaad dingen te delen die goed gaan en die niet goed gaan. Maar dat zou nooit werken op het moment dat iedereen met elkaar aan het concurreren is. En natuurlijk hebben we in de community een paar bedrijven die maken facturatiesoftware. Dat zijn er misschien wel 20 of 30. Maar dan hebben die toch vaak ook alweer een beetje een unieke niche. Dus de ene doet dat dan heel erg op ZZP'ers gericht en de andere zit meer op enterprise. Dus zelfs dan nog zijn ze niet super concurrerend. En ik denk dat dat echt een heel fijn gegeven is. Daar hebben we gewoon geluk mee, denk ik.
Ik vind dat je dat ook meegeeft.
Als het gaat over je eerdere je vraag. Het klopt inderdaad dat ik heb zelf heel veel in SaaS gedaan. Zowel succesvol als minder succesvol. Het mindere succesvolle waar je aan refereert is Playbookify, denk ik.
Ja.
Startup ben ik nu inmiddels 3 jaar geleden mee begonnen. En een jaar geleden heb ik daar de stekker uit moeten halen, omdat we geen product market fit kregen. Dus we hebben wat geld opgehaald bij angel investors. En we hadden een hypothese voor een product. Dat hebben we ook gebouwd. Zijn we naar de markt gegaan, kregen 3000 gebruikers. Nogmaals, in het eerste jaar was het echt fantastisch. Mm-hmm. Allemaal heel goed nieuws. En in het tweede jaar zaten we op het punt van oké, nu moeten we het gaan monetizen. Nu moeten we gaan kijken of ook het businessmodel, dus het product maken, is leuk, is gelukt. Heel veel gratis gebruikers, ook best leuk. Maar kunnen we nu ook aantonen dat we echt een pressing probleem oplossen? Dat antwoord was helaas nee. Dus uiteindelijk van de 3000 waren er 8 betalend. Nou, dan kun je nagaan wat dat ongeveer met je businessmodel doet. Dus absoluut niet succesvol in die zin. Maar het heeft me natuurlijk wel door al die stages weer een keer gebracht. Plus het feit dat ik door de jaren heen in verschillende SaaS-bedrijven heb geïnvesteerd. Of bij heel veel boardmeetings heb gezeten. Bij heel veel startups ook formeel en informeel betrokken ben geweest.
Ja.
Nog steeds zie ik mezelf daar niet als expert, maar ik weet wel door de jaren heen dat ik wel heel veel heb gezien en nog steeds. Zo probeer ik bijvoorbeeld per week 10 founders te spreken. Echt in een goed gesprek. Dus niet even vluchtig via WhatsApp, maar echt tijdens een wandeling of een lunch of een videocall. Gewoon puur om te luisteren, oké, waar loop je tegenaan? Dus per week probeer ik toch echt wel, met die 10 gesprekken er goed achter te komen van waar loop je tegenaan? Ik denk dat dat er aan bijdraagt dat we, denk ik, wel relevant zijn.
Dat wist ik zelfs nog niet, maar dat klopt ook wel. Want, en ik weet niet hoe jij dat aanvoelt, maar ik krijg heel erg de indruk dat jullie podcast een van de elementen is, dat het een beetje het vliegwiel is om al de rest aan te wakkeren, waar je trouwens heel erg goed doet.
Dankjewel.
Maar je doet dat ook heel erg goed, omdat je zelf net die ervaring hebt. Je weet wat het is om die founder te zijn.
Ja.
En ik denk dat dat ook een learning is voor een aantal vakverenigingen of communities, waar soms mensen de community trekken, maar die ondertussen heel weinig nog voeling met dat werkveld hebben.
Ja.
En die tip dat je ook geeft van ik spreek nog zo vaak die founders. Ja, dat maakt het net heel sterk. En ik denk dat je dat ook wel voelt, die drive in de podcast die je maakt.
Ja dat hoop ik wel. En we trekken dat zelfs nog verder. Want als je bijvoorbeeld bij SaaS Summit, ons belangrijkste event van het jaar, als je daar kijkt. Op een event heb je bijvoorbeeld een moderator nodig of een dagvoorzitter. Nou, er zijn talloze dagvoorzitters die dat als hun baan doen. Hè? Dus die kan je inhuren via sprekersbureau, sprekershuis, dat soort partijen. Zijn hele goede dagvoorzitters, die zijn erin getraind. Maar ik geloof daar niet zo in, persoonlijk, niet voor ons. Ik denk, wat ik wil voorkomen is dat er een dagvoorzitter staat die bij ons op woensdag voor SaaS Summit voor de groep staat. En een dag daarna bij Coca-Cola en een dag daarna bij Shell. En dat gebeurt dan wel. Wat wij heel graag doen, is mensen die zelf in die rol zitten, om die dagvoorzitter als dagvoorzitter te hebben. Dus wij hebben bijvoorbeeld Leslie Cotenier, wat een Belgische founder en CEO ook is, van een SaaS-bedrijf dat ze zelf heeft opgericht. Inmiddels is ze een paar stappen verder, maar zij heeft al die stappen doorleefd. Zij is ruim 10 jaar CEO geweest en founder van een SaaS-bedrijf. Dus zij weet wat er speelt. Zij weet wat die mensen in de zaal voelen.
Ja.
En ik geloof er dan in dat als je zo iemand voor de groep zet, en dat eigenlijk de keuze voor Leslie in plaats van voor een getrainde dagvoorzitter die dat professioneel, vanuit professionele carrière zeg maar, doet, dat is nou echt zo'n typisch kenmerk van een keuze die je maakt op het moment dat je echt relevant wil zijn.
Ja, hoe heb jij, we hebben het er al kort over gehad, hè, maar je zegt van, je was met Playbookify bezig en op een gegeven moment heb je de beslissing gemaakt van ik wil die community gaan uitbouwen. Was dat echt een heel bewuste keuze van nu ga ik eens aan een community bouwen of is dat eerder along the road ontstaan?
Nou, je zou het eigenlijk als tussenstation kunnen zien. Dus ik was al bezig met de community en ik kwam natuurlijk zoveel problemen tegen, zoveel ideeën en zoveel producten, maar ook heel veel goede mensen. En toen op een gegeven moment ontstond het idee voor Playbookify. En toen dacht ik van, nou, dan gaan we dat, ga ik dat beginnen. Dan blijf ik de community ernaast doen. Ja. Nou, dat is sowieso iets wat ik heb geleerd. Dat is niet zo'n heel goed idee. Want dat heeft destijds echt wel te weinig aandacht gekregen. En toen heb ik dat dus 2 jaar gedaan. Playbookify, de start-up. En eigenlijk aan het eind van de start-up, zeg maar, toen we de deuren hebben gesloten, toen was het voor mij eigenlijk een no-brainer om door te gaan met de community. Want ik had op dat moment nog meer bagage om dat te doen. En ik voelde ook nog meer de noodzaak. Want ik voelde nu zelf ook echt hoe het was om in zo'n situatie te zitten.
Plus ik denk, en dat heb je al ooit in je eigen podcast gezegd, dat je daar ook net een drive van krijgt om die kennis te delen.
Ja. Ja, kijk, er worden natuurlijk heel veel, en dat is ook om terug te gaan naar het begin, heel veel ondernemers die vinden het ook gewoon fijn om de lessons learned weer door te geven. En dat geluk moet je gewoon een beetje hebben. De mensen zijn heel genereus met hun lessons learned. Ik kom maar zelden tegen dat als ik iemand vraag om te spreken of zo, dat mensen zeggen, nee, dat vind ik een beetje, ik houd het liever voor mezelf.
En je hebt best grote namen ook in de podcast, hè?
Ja.
Of op jullie evenementen.
Ja, zeker, ja. Ja, dus ik denk dat ook dat is wel iets, dat geluk moet je ook een beetje hebben. En dat zit dan bij ons in de keuze voor het segment, zeg maar. Dat SaaS is. Ik denk niet dat ik dit in een andere industrie zou kunnen en zou willen.
Maar is misschien een stoute vraag, maar is dat echt geluk? Of is dat ook gewoon de passie die jullie als community uitstralen, waar mensen ook zoiets hebben van dat de gunfactor dan sowieso een stukje hoger is?
Het zal beide zijn. We doen ook een paar dingen goed, denk ik. Ook heel veel dingen nog niet, maar ik denk dat we een paar dingen wel goed doen. Maar ja, nogmaals, ik zou dit in een industrie waar ik minder gevoel bij heb, zou ik het ook niet kunnen. En ook niet willen.
Ja, maar ik denk dat dat een heel belangrijk punt is voor ook onze luisteraars om mee te nemen. Dat die match er wel moet zijn en dat die passie er wel moet afdruipen om net zoiets te kunnen realiseren.
Ja, we praten vaak over product market fit, maar misschien nog wel belangrijker is de founder market fit. Dat zeg ik ook tegen SaaS-bedrijven. Als jij bijvoorbeeld administratiesoftware maakt voor accountants, maar je voelt helemaal niks voor accountancy.
Je bent zelf een drama in je administratie.
Ja, dan wordt het moeilijk. Werken, precies. En als jullie maken event software. Ja, dan moet je wel die events, dat moet je wel leuk vinden. Daar moet je wel van aangaan. En als dat niet zo is, ja, dan is dat natuurlijk wel moeilijker om ook dat enthousiasme over te dragen. Dus ik denk dat het is altijd deels geluk. Dat is voor ieder succes. En het zijn ook een paar principes natuurlijk die goed zijn. Ja.
Wat misschien wel nog interessant is om weten, jullie zijn niet gestart onder de naam Wheel of SaaS. Ik vond eigenlijk jullie vorige naam geniaal. Mm-hmm. Die triggerde ook iets. Het was SaaS-bazen initieel. Waarom initieel die naam en waarom ben je nu naar Wheel of SaaS geëvolueerd? Wat ik perfect snap, hè, by the way.
Nou, SaaS-bazen was eigenlijk gewoon intern, toen we nog niet zo heel goed nagedacht hadden over strategie, was het gewoon van, ja, dat klonk gewoon lekker. En wij noemden onze klanten ik had ook een marketing agency een aantal jaar geleden toen ik hiermee begon. En wij noemden gewoon onze klant gewoon SaaS-bazen. Dus dat was gewoon een soort grapje intern eigenlijk.
Maar het werkte wel.
Het werkte, want het allitereert een beetje en het klinkt lekker. En ja, we richten ons ook echt op de bazen, zeg maar, de C-level en founders. Dus dat heeft heel veel gedaan voor ons in positieve zin. Merkte op een gegeven moment wel dat het ook een beetje tegen ons ging werken in een aantal opzichten. Want het limiteert je sowieso tot Nederland of Nederlandstalig gebied. Terwijl we echt voor de hele Benelux er willen zijn. Dus dat was één. Daarnaast, we hebben niet de ambitie om bijvoorbeeld in de US ook iets te gaan doen. Maar je hebt wel partners soms in de US. Of überhaupt Europees in niet-Nederlandse talen. Dus dan is het lastig uitleggen.
Laat een Amerikaan die SaaS-bazen uitspreken.
Precies, ja, dat is best lastig. Daarnaast merkte ik wel, en dat is grappig dat je het zegt. Want ik merk toch wat meer in Vlaanderen dat de term bazen een iets slechtere weerklank heeft over het algemeen. Niet voor iedereen, maar mensen die linken het iets meer aan autoriteit. En iets minder aan de grap die wij zien.
Maar misschien komt dat omdat ik werk meer dan 20 jaar in de Nederlandse markt. Dus
je bent van Nederland.
Ik ben van Nederland. Ja.
Nee, dus ik merkte wel, en nogmaals, het is een beetje, het geldt niet voor iedereen, maar ik merkte wel dat in Vlaanderen dat de term iets minder lekker viel, dat het iets negatievere weerklank had. En het is best wel een masculien woord, bazen. Wij zeggen ook tegen een vrouwelijk iemand kun je ook zeggen, zo, dat is echt een baas. Alleen het voelt net even wat minder. Ja. Dus, en als je dan al in een markt zit die het al moeilijk heeft om vrouwen echt in topfuncties te krijgen, ja, dan werkt het ook niet echt. Als je daar dan ook nog... Dus je merkte dat die naam op een paar plekken een beetje begon te schuren, ondanks het feit dat hij nog steeds, vond ik hem ook echt leuk. Maar het begon een beetje te schuren. Dus
had het ook te maken met de ambitie om breder te gaan dan alleen de bazen? Want jullie betrekken nu in de community ook directieteams of zelfs productspecialisten.
Klopt. Ook dat was eigenlijk het derde argument. Dus wat meer een internationalere klank en inderdaad wat minder autoriteit laag, zeg maar. En het derde is om te zorgen dat je ook relevant bent voor de teams. Want uiteindelijk, ja, het is leuk als de founder of de baas, laat ik hem nog één keer gebruiken, als die naar ons event komt. Alleen als ons event gaat over product development of over pricing... Ja, daar zeker als een organisatie wat groter is, dan wil zo iemand natuurlijk eigenlijk niet meer zelf. Maar die wil gewoon zijn productteam sturen of zijn revenue team. En voor hele logische redenen. Dus toen hebben we inderdaad gezegd, dan is de term SaaS-bazen gewoon, die moet er gewoon uit. En We Love SaaS, ik heb hem niet zelf bedacht. Een van onze leden heeft hem bedacht, dus dat is echt gesourced door de members.
Dat is helemaal leuk.
Ik vond hem echt meteen heel goed, omdat het woordje we, daar draait het eigenlijk om. Hè? Dus het is meteen ben je eigenlijk van alle inclusiviteitsvraagstukken af. Of dat nou gaat om senioriteitsniveaus, daar ben je vanaf. Je bent van man-vrouw, de discussie ben je. Dus eigenlijk heb je in één klap heb je dat totale beeld, zeg maar. En Love SaaS, het is wie we zijn en wat we doen.
Absoluut. Maar hoe is dat dan verder bevallen? Want wat je heel vaak in communities ziet, is door net heel specifiek te focussen op één type rol, die founders, krijg je een heel hechte groep. Die hadden jullie ook. Als je dat breder gaat trekken, heb je dan niet het probleem gehad dat dat begon te verwateren of dat moeilijker werd, die dynamiek, of net niet misschien?
Nee, ik heb die angst wel gehad, maar we hebben daar heel goed over nagedacht hoe we dat zouden gaan doen. En we kijken eigenlijk per event. Dus wij hebben een aantal event formats en we hebben bijvoorbeeld Barbecue en de Summit. Dat zijn echt founder en CXO, noemen het dan, CTO, CFO, noem maar op, focus. En bijvoorbeeld Pizza Nights, die zijn heel inhoudelijk op specifiekere topics. Dit is meer de how-to, zeg maar. En dan nodigen we breder uit. En we kondigen dat ook altijd aan. Gewoon in de eventbeschrijving, zeg maar. Zetten gewoon voor wie het is. Okay. En op die manier hou je dat eigenlijk gewoon best wel goed. Ik moet wel zeggen dat het vereist wel wat werk. Want we hebben dus bij ieder event, welk event we ook doen, we hebben altijd een handmatige review nog. Of een soort approval flow op alle registraties. Nou, inmiddels zijn het over alle events per jaar duizenden mensen. Want alleen de pizza night is al 2000 mensen, zeg maar, per jaar wat we doen. Dus er zit vooral iemand bij ons handmatig, mijn collega, die checkt echt elke inschrijving of die wel past. Dus dat vergt wel wat tijd.
Hoe loopt zo'n gesprek met iemand die niet past?
Nou, we hebben een aantal standaard templates. Ik heb hem niet helemaal scherp, maar volgens mij is het zo van bedankt voor je interesse in het event. En dan heeft iemand zich eigenlijk feitelijk al aangemeld natuurlijk. Bedankt voor je interesse in het event. We hebben voor dit event een bepaalde doelgroep specificatie gemaakt. Op basis van een check op LinkedIn, zoiets wordt volgens mij gezegd. Lijkt het erop dat je daar niet helemaal in past. Mocht ik dat verkeerd ingeschat hebben, let me know. Als het klopt, dan maken we je inschrijving ongedaan. Ik denk iets in die koers met iets vriendelijkere woorden wellicht.
Ja, meneer, ik kan me voorstellen dat dat soms ook moeilijk valt bij iemand.
Dat gebeurt, ja. Maar dat is ook het risico. En dat is ook, je moet ook wel kleur bekennen. Hè? Dus we hebben nagedacht natuurlijk over, dus een deel is geluk, maar een deel is ook nadenken over van wat is je strategie. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van oké, wat is onze eventstrategie nu eigenlijk? En onze eventstrategie was eerst eigenlijk een Venn-diagram gemaakt.
Maar jullie gebruiken ook de blueprint van Momice, dacht ik. Hè?
Ja, per event wel, maar daar overkoepelend hebben we, net zoals elk bedrijf eigenlijk een soort North Star heeft, zeg maar. Dus waar wil je goed in zijn? Hebben we ooit een Venn-diagram gemaakt. En dat is, voor ieder event heb je drie componenten waar we naar kijken. Dus één is kennis, twee is netwerken en drie was entertainment. Dus dat betekent dat ieder event moet een combinatie van die zaken hebben. Dus een event dat alleen netwerken en entertainment doet, dat mist dan de kennis. Ja. Of andersom, als je alleen kennis en entertainment, dan mis je het netwerkcomponent. Soms kan dat heel bewust zijn, maar dan neem je die keuze echt bewust. Maar in principe, in de basis willen we elk event inschieten op die, op dat Venn-diagram, zeg maar. Dus als je nadenkt over een format, hoe kunnen we netwerken en entertainment en het kennis, hoe kunnen we dat hierin verwerken? En dat is een hele fijne North Star. Want als je events organiseert, dan moet jij wel, je moet een soort uitstraling hebben naar buiten. En niet iedere bezoeker die hoeft dat document te zien, maar ze moeten wel voelen dat jij er over na hebt gedacht. Want je kunt niet zomaar, en dat deden we in het begin, je kunt niet zomaar een locatie huren, uitnodigingen versturen, een spreker neerzetten en dan hopen dat het goed komt. Dat was wel de eerste aanpak in het begin, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk wel wat meer bij design gaan werken. Dus je moet wel gaan nadenken, wat zijn de variabelen die een event goed maken? En daar hebben we eigenlijk dat Venn-diagram op bedacht. Inmiddels zitten we in de transitie dat één van die drie gaat, die wordt vervangen. Maar ook dat is een bewuste keuze. En je mag afwijken. We hebben bijvoorbeeld 2 keer per jaar doen we een padeltoernooi. Ja, bij een padeltoernooi moet je dus ook weer afvragen van, oké, hoe gaan we deze drie cirkels in elkaar verwerken?
Ik kan me voorstellen dat kennis dan wel lastiger wordt.
Kennis wordt wat lastiger, want dan wordt het heel geforceerd. Ga je nog een presentatie geven voor of na het toernooi? Ja, dit voelt niet echt lekker. Dus dat doen we dan niet, maar dan is het wel een bewuste keuze. Maar dan hou je wel entertainment en netwerk hou je. En dan, als je bijvoorbeeld gaat nadenken, je moet daar echt, en dan moet je ook niet te snel tevreden zijn, want bij een padeltoernooi, de eerste keer dat we dat deden, dus maakten we gewoon vaste tweetallen en die speelden de hele ochtend met elkaar. En had je een paar potjes gespeeld. Maar toen gingen we achteraf nadenken van eigenlijk het optimale netwerkeffect zat hier niet in. Hoe kan je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk mensen ontmoet? Ja, dan moet je eigenlijk steeds met een andere speler spelen. Dus we hebben een roulatiesysteem bedacht waarbij je nooit 2 keer met dezelfde speler speelt. En dat lijkt misschien een kleinigheidje. Maar als je dat soort dingen echt gewoon ontwerpt, dat soort principes bedenkt en dat echt verwerkt in je eventconcept, dan zie je dat mensen dus naar huis gaan en dan zeggen ze tegen zo, ik heb 6 nieuwe mensen ontmoet vandaag.
En intensief.
Precies. En dan in een hele informele context. En dan lijkt het misschien alsof dat toeval is, maar je hebt daar wel degelijk op gestuurd.
Zijn er nog andere dingen die jullie doen om op andere evenementen om dat netwerken te bevorderen?
Ja, een van de dingen die we enigszins doen, maar wat ik nog veel meer wil doen, is echt proactief mensen echt introducties aan elkaar doen. En dat sluit heel mooi aan bij die Venn-diagram die ik net aangaf. Mm-hmm. Dus kennis en netwerken, dat blijft. Maar entertainment, ik heb gemerkt dat entertainment is leuk, maar dat kan een beetje de kers op de taart zijn. Maar het hoeft niet in de core van onze events te zitten.
Er is niemand die voor het entertainment naar een evenement gaat komen.
Precies. Het is leuk als er een leuk tintje in zit, maar dat hoeft niet de kern van onze strategie te zijn. Dus waar we nu in de transitie zitten, en dat wil ik dit jaar wil ik dat echt proberen te implementeren in het netwerk. Dat is ook een inzicht van de afgelopen maanden. Is business. En dan heb ik het echt over business doen. De sterkste businessmodellen die rusten op het enablen, zeg maar, van verkoop. Dus als ik een event kan bedenken waar jij business kunt doen, dan zal dat event het altijd winnen van het event dat alleen stuurt op netwerken of waar je wat kennis kunt ophalen.
Tuurlijk, want je investeert ook wel tijd. Hè? Je moet naar zo'n evenement toekomen.
Ja, dus als wij van morgen 2 events organiseren en op het ene event kun je netwerken en kennis halen en op het andere event kun je met prospects praten, nou dan weet ik 90% zeker dat jij naar het prospects event gaat.
Ja.
En dat is dus iets wat bij ons nog ontbrak. En ik heb entertainment daarin dus eigenlijk belangrijker gemaakt. Nou, dus nu willen we die pijlen gaan vervangen. En hoe dat er precies uitgezien weet ik ook nog niet.
Het feit dat je daar op deze manier over nadenkt, dat denk ik dat gewoon wel cruciaal is.
Ja, maar dat is denk ik het. Dus je moet dus, ik geloof echt nog steeds in dat stukje geluk, maar je moet ook een stukje vakmanschap erin leggen. En ik denk dat dit, en nogmaals, ik weet het antwoord nog niet, dus ik hoop dat ik aan het eind van het jaar de sleutel gevonden heb. Maar uiteindelijk, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat jij niet alleen met kennis naar huis gaat en met 2, 3 goede contacten, maar dat je ook 3 leads hebt gegenereerd? En dat lijkt misschien heel raar, want jij denkt misschien, maar het zijn allemaal SaaS-bedrijven en ik verkoop software voor events. Maar al die bedrijven waar jij zaken mee wilt doen, ja, als er 500 mensen aanwezig zijn op zo'n barbecue of op een event, misschien heb je wel met 20% heb je overlap in doelgroep. Dus als jij software wil verkopen aan, ik noem maar wat, aan Deloitte. Ja, ik weet zeker dat er 10 bedrijven rondlopen die doen al zaken met Deloitte. Alleen die verkopen een heel ander platform aan hen. Het is heel complementair. Dus zij kunnen zo een introductie doen. Nou, Dat moeten wij toch kunnen, dat moeten wij toch op een bepaalde manier kunnen stimuleren. Nou, het lijkt me fantastisch als wij over een jaar niet alleen het voor elkaar hebben dat je met een paar goede contacten naar huis gaat. Gewoon businesscontacten. Met wat kennis. Maar dat je ook gewoon met een paar introducties naar huis loopt. Waarvan je denkt, van, dat is een prospect. Daar wil ik al maanden mee in contact komen. En nu is het gelukt. Nou, dat lijkt me echt fantastisch.
Dat is inderdaad een heel mooie. Nu, je gaf het er net al aan. Hè? Jullie hebben een aantal formats. Je hebt de Pizza Nights. Die gaan wat dieper inhoudelijk. Met dan misschien niet per se het C-level niveau.
Kan, niet altijd.
Maar niet altijd. Nee. Ja. Je hebt dan de Summit. Ik denk dat dat echt jullie paradepaardje is waar alles samenkomt. Ik denk dat ik het best omschrijf als een soort congres voor de SaaS-wereld.
Ja,
conferentiecongres. Ja. Ja, met echt mooie namen. Zijn er nog andere formats die jullie doen?
Ja, mijn persoonlijke favoriet is gevaarlijk, maar ik vind de barbecue echt ontzettend leuk. En de barbecue die hebben wij jaren gedaan. Het eerste jaar met kennis ook, dus deden we een sessie erbij. Maar dat hadden we gewoon niet goed georganiseerd. En ik had zelf de conclusie getrokken, oké, dus een barbecue en kennis gaat niet samen. Nou, dat is een beetje een miskleun geweest, want het gaat wel degelijk samen, alleen je moet het anders organiseren. Dus dat hebben we afgelopen jaar voor het eerst gedaan en dat werkt dus heel goed. Dus er kwam een middagprogramma bij en we zaten toen nog heel erg op de pijler entertainment en netwerken. Dus dan gaan we eerst een boottochtje maken. Dus dan heeft het eigenlijk van alles. Dus je gaat eerst een boottocht maken met founders. Dan vervolgens heb je een paar presentaties of een paar interviews. En daarna is het heel informeel netwerken. En met name dat, tot nu toe ervaar ik de barbecue eigenlijk het meest, nog meer dan de summit eigenlijk, als waar de community echt bij elkaar komt. Bij de summit doe je dat ook wel, alleen bij de summit is er zoveel gaande, zeg maar. Dat je misschien iets meer nog gericht bent op van oké, wat kan ik hier halen aan kennis ook. Terwijl bij die barbecue, ja, het is echt, ja.
Kan je daar een aantal bezoekers op plakken op zo'n barbecue? Hoeveel mensen brengen jullie dan?
250 zo'n beetje.
Ja, dat is nog een ideale doelgroep, want ik neem aan, Summit zal...
Ja, dat zal 750, iets, we mikken een beetje op 750. Ja.
En dan krijg je inderdaad ook die andere dynamiek, hè?
Klopt, ja. Ja,
dat nu, jullie hebben nog een nieuw concept gelanceerd. En dan moet ik even kijken hoe dat je het ook al... die mastermind groepen.
Ja.
Waarom dat er nog bij?
Ja, wat we merkten was dat eigenlijk alles wat we doen is one to many. Dus we hebben geen 1-op-1 dienstverlening. En dat is de mastermind ook nog niet. Maar wat je wel merkt is dat er binnen de context van Pizza Nights, WhatsApp groepen die we ook hebben, de summit en al dat soort events, is het nog steeds massaal. Zelfs op een wat kleiner event, een Pizza Night met 50 mensen, is nog steeds niet echt het podium om echt heel erg de diepte in te gaan. Hè? Dus je kan wel met elkaar een thema bespreken, maar je kan niet echt jouw casus inleggen. Of jongens, ik zit hiermee. Ik heb struggles in mijn management team. Ten eerste is dat vertrouwelijk. Ten tweede vereist dat heel veel context. En ten derde, je moet in een relatie groeien voordat je dat soort dingen gaat bespreken. En we merkten dat we daar nog geen antwoord op hadden. Terwijl we wel de mensen kennen die een beetje vergelijkbare uitdagingen hebben. Dus we hebben besloten om groepen te gaan maken van 6 tot 8 founders. Of 6 tot 8 CTO's, 6 tot 8 CFO's. Die min of meer in een vergelijkbare situatie zitten. En dat is vaak toch een beetje de teamomvang en revenue.
Ja.
Maar het kan ook wel eens een beetje... In het begin dacht ik van nou, dat is heel sterk afgebakend. Maar je merkt nu ook dat soms een second time founder... Die gaat zo snel door een bepaalde fase heen. Dus die kan je ook in een wat volwassenere groep zetten, zeg maar. Maar over het algemeen zijn het dus founders die in dezelfde groep, dezelfde stage zitten. En wat we daarmee doen is 5 meetings per jaar in person, zodat ze echt elkaar leren kennen. Dus dat je wel die vragen kunt stellen van jongens, ik zit hier en hier mee. Ik heb dit en dit al geprobeerd. Hoe kijken jullie hiernaar? En dan is niet het idee dat we met z'n allen in de adviesmode springen, maar dat je wel misschien even de verdiepende vragen gaat stellen, andere perspectieven, dat je even uit, ook even uit je eigen realiteit komt. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. De eerste groepen zijn nu vol en starten in februari. Dus ja, het is...
Ik heb zelf in een mastermind traject gezeten. En ik moet zeggen, qua format is dat wel hetgeen wat mij persoonlijk altijd het meest bijgebracht heeft. Net omwille van die inzichten. En zelfs als zo'n groep op een gegeven moment eens een keer uit elkaar gaat, die connectie die je hebt, dat lijntje van ik kan eens iemand een vraag stellen, dat is zo waardevol.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel een heel mooie toevoeging is aan jullie aanbod.
Ja. Ja, dat denk ik ook. En dat bleek ook wel toen we het lanceerden een paar weken geleden. Omdat er echt meteen heel veel in. En wat ik heb onderschat is de matching. Want ik dacht al van nou, dat wordt best een puzzel. Maar dat is echt een enorme puzzel. Ik kan dat ook niet uitbesteden. Ik wil en moet dat ook zelf doen. Omdat ik de leden nog het meest ken, zeg maar. Dus mijn collega's die hebben wel een beeld. Maar ik wil echt dat heel goed. En ik spreek ook de meeste founders. Dus ik vind dat ook een heel leuk proces. Maar het is wel, ja, het kost heel veel tijd om de juiste mensen bij elkaar te krijgen.
Hoeveel van die community ben jij?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk, mijn gevoel zegt dat het wel meevalt, dat de community heel erg, dat het al heel erg user-generated is. Als ik bijvoorbeeld kijk, onze WhatsApp-groepen, daar speel ik nauwelijks nog een rol. Maar als ik dan op events rondloop, dan merk ik toch wel dat mensen heel veel de connectie met mij zoeken. En daar doe ik het ook wel. Ik vind dat ook wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik meer, dat het meer nog aan mij hangt dan ik misschien zou verwachten.
Nee, maar omdat je het net ook zelf zegt. En ik denk dat het ook, ondanks dat sommige mensen soms zeggen, nee, je moet heel veel dingen uitbesteden. Ik denk dat het ook net heel sterk is dat je sommige dingen die echt het verschil maken, zoals die groepen gaan samenstellen, dat je daar ook gewoon zegt, nee, dat moet ik gewoon zelf doen.
Ja.
Ik denk dat dat sterk is.
Ja, ik denk, maar ik heb wel eens de neiging om te veel, zeg maar, controlfreak te zijn. Dus misschien speelt dat ook een rol. Maar ik denk wel dat het, kijk, ik praat eigenlijk, dat realiseerde ik me vorig jaar vooral. Mijn werk is geworden praten met founders. Ik ben de hele dag vragen aan het stellen.
Mooie job, hè?
Ja, dat is fantastisch. Want, maar ik zou daarvoor betaald hebben, zeg maar. En nu word je ervoor betaald. Dus dat is echt op mijn lijf geschreven. En ik vind het fantastisch om gewoon met founders te praten. En daaromheen hoort wat administratief werk. Maar in de kern is dat mijn werk geworden. En daardoor bouw je veel relaties op. En ja, ik denk dat ik in die zin best nog dat heel veel in de community nog aan mij vasthangt. Maar ik ervaar dat niet. Vanuit bedrijfskundig perspectief zou je zeggen van ja, dat is misschien niet optimaal. En dan heb je waarschijnlijk gelijk. Maar ja, het werkt voor mij wel.
Ja. Misschien laatste vraag. Wat is de droom nog? Waar wil je met de community naartoe?
Nou, eigenlijk heel veel dingen. Maar één ding wat al een tijd op mijn lijst staat, wat ik ontzettend gaaf zou vinden, is dat ik een soort breaks zou kunnen doen. Laten we zeggen een midweek met founders op pad. Waarin ik ze mee kan nemen naar een mooie plek, waar dan ook. Om echt een week aan hun business te werken, maar vooral aan zichzelf. Want ik merk wel in al die gesprekken, zeker eerste half uur, gaat bijna altijd over de business, over struggles financieel, over stress, over gedoe met investeerders, over productontwikkeling, dat het niet snel genoeg gaat, noem het allemaal maar op. Maar uiteindelijk, als je dan een paar laagjes verder bent, dan komt het heel vaak over persoonlijke onzekerheden, twijfels, dingen uit het verleden waar je nog niet helemaal los van bent. Dat heb ik zelf natuurlijk net zo goed.
Ja, ja.
En hoe beter je verbonden bent met de persoon tegenover je, hoe meer dat soort gesprekken ook opkomen. En ik heb bijvoorbeeld het afgelopen jaar wel echt gemerkt dat er zijn heel veel founders, gelukkig heel veel founders, die heel erg aan hun gezondheid werken. Nou ja, ik heb net gehoord wat jij allemaal aan sportieve uitdagingen doet met ultra runs en fantastisch. Maar er zijn ook heel veel die daar zeker in de start-up fase gewoon niet aan toekomen, maar dat diep van binnen wel weten dat ze daar meer mee zouden willen of moeten. Dus ik heb een tijdje geleden heb ik besloten ook om daar meer werk van te gaan maken. In welke vorm dat exact wordt, weet ik nog niet. Ik heb wel een richting natuurlijk. En dat zal een van de onderdelen, hoop ik, dat ik founders kan meenemen. Echt letterlijk ook even uit hun natuurlijke habitat. Al is het maar een week in het jaar.
Ja.
Maar ook met name aandacht voor zichzelf, voor de eigen gezondheid, fysiek, mentaal. En opnieuw ben ik daar
belangrijk.
Ja, en ik ben daar opnieuw ook niet de expert in. Maar ik kan wel de mensen bij elkaar brengen en ja, hopelijk een goede ervaring bieden en ze met elkaar in contact brengen. Los daarvan zijn er natuurlijk allemaal ideeën over hoe je op macroniveau meer kan sturen. Want dat is natuurlijk iets wat gaandeweg steeds meer op mijn agenda ook komt. Dat we als Europees, ik focus me echt op de Benelux. Maar als Benelux zijn we weer onderdeel van het Europese ecosysteem. En er zijn best wel veel problemen of veel dingen die ons afremmen. Ik probeer altijd heel optimistisch te zijn. Maar als je nu kijkt hoe snel we achterlopen qua AI, dat in de VS en nu andere landen worden echt hele...
Ja, China heeft dit weekend ook weer een paar mooie dingen gelanceerd.
Ongekend. Wat zij doen, terwijl wij nog praten over reguleren. Ja, het is fantastisch dat we daar scherp op zijn, maar ja, we remmen onszelf er ook mee af. We denken gewoon niet groot genoeg. We nemen te weinig risico, dus dat zijn op macroniveau echt wel dingen waar ik me ook wel druk over kan maken. Maar als ik echt dicht bij mezelf blijf, dan zijn dat niet de dingen waar ik echt van weet. Daar wil ik morgen aan werken. Ik wil morgen voor die individuele founder een wandeling maken met die founder, omdat ik weet dat die gewoon een klote tijd heeft. Of ik wil samen met die founder die kort voor zijn exit zit, wil ik even de boel, dat we even een goed gesprek hebben. Of dat soort dingen, daar ga ik toch uiteindelijk beter op. En gelukkig zijn er ook initiatieven die zich meer richten op het macro-economische. Ja. Dus ik snap dat het niet een hele compelling visie is, want die heb je wel op het moment dat je schetst over hoe het grotere ecosysteem kunnen boosten. Maar ik vind het ook belangrijk dat je echt iets doet wat dicht bij jezelf staat. En ja, dat is echt het contact met de
op persoonlijk vlak ga je veel meer impact maken op deze manier.
Zo voelt het voor mij. Ik ben misschien ook te pragmatisch om te gaan lobbyen, om aan de slag te gaan met politieke kwesties, om die... En als je dan 1% voor elkaar krijgt, is het fantastisch. Want dat heeft natuurlijk heel veel impact op alles. Maar ik ben misschien toch iets te veel op de mens gericht om gewoon dagelijks, wekelijks die gesprekken te hebben. En ja, dat is wat me het meest drijft. Dus ik blijf dat maar gewoon doen.
Ja. Johan, ik vind het een fantastisch boeiend verhaal. Ik ben ook heel blij dat je het hier wilde komen vertellen. Dankjewel voor je komst naar de studio.
Ja, dank voor je uitnodiging.
En u beste kijker, bedankt voor het kijken. En alweer tot volgende week.